Goedemiddag, welkom in de Zuidhovenkerk. Ik wil voor de dienst begin straks om 5 uur met u doornemen de liturgie. We beginnen na het welkom en de mededelingen met gezang 259. Gezang 259. Daarna is er het stil gebed, votum en groet. En daarna zingen we Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Uit de oude berijming. Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Oude berijming. Daarna zullen we bidden met elkaar. Daarna zingen we gezang 252, vers 1. Gezang 252, vers 1, na het gebed. Dan zal er gecollecteerd worden. Daarna zal een gedeelte van het avondmaalsformulier gelezen worden. Vervolgens zingen we Psalm 107, vers 1. Psalm 107, vers 1. Daarna zullen we hier in de gemeente het avondmaal vieren. En zal het avondmaal ook afgesloten worden. En hierna zullen wij zingen met elkaar Psalm 107, vers 19. Dus Psalm 107, vers 19. Vervolgens zullen we lezen uit de Bijbel 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. Schriftlezing uit 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. De verkondiging zal daarna gaan over het thema vele gaven en één geest. Vele gaven, één geest. Na de verkondiging zingen we Psalm 133. Dus Psalm 133 na de verkondiging. Dan zullen de dankzeggingen en voorbeden gedaan worden. En dan zingen we als slotlied, lied 387 uit de Evangelische Liedbundel. Lied 387. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. We zullen ook vanmiddag het avondmaal met elkaar vieren. Nog het volgende met betrekking tot het overlijden van zuster Spruit van Rijn. Aanstaande donderdag dan is er vanaf 10:30 gelegenheid om afscheid te nemen. En om 11:00 zal er een rouwdienst zijn op begraafplaats Essenhof in de Turendrit Aula. Nou, dit is eigenlijk ook wel een beetje een bijzondere dienst, want na vanmiddag dan zijn we in de Kandelaarkerk. Dus kijkt u nog even om u heen en beweegt u nog even zo dat u de vloer echt hoort kraken, want dat authentieke Zuidhoven geluid, dat zult u na vandaag een stuk minder horen. Weet u natuurlijk allemaal hartelijk welkom in de Kandelaarkerk volgende week. En het was in ieder geval de intentie van de kerkraad om te zorgen dat iedereen daar ook aan kan komen. Nu weet ik dat er onder ons mensen zijn die zelfstandig naar deze kerk gereisd zijn de afgelopen jaren, maar dat niet meer zouden kunnen om in de Kandelaarkerk te komen. Nu is het zo dat we hadden afgesproken dat we allemaal even als ouderling en diaken na zouden denken over onze wijk, of iedereen daar ook daadwerkelijk kon komen. Maar misschien heeft u de indruk dat dat nog niet voor u geregeld is. En als dat zo is, wilt u dan contact opnemen met uw ouderling of diaken, zodat we volgende week allemaal daar aanwezig kunnen zijn. We beginnen deze dienst met in de voorzang te zingen gezang 259. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. We zingen uit Psalm 116, vers 1, 10 en 11 in de oude berijming. zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier vanmiddag weer samengekomen en we bidden om uw zegen over dit samen zijn. Wilt u tot ons spreken door het sacrament en door uw woord heen? En geef dat we inderdaad uw stem mogen horen voor ons leven. En dat we mogen weten dat ons leven in uw handen veilig is. Omdat we Christus Jezus mogen leren kennen. Wees u zo bij ons in deze dienst. Helpt u ons in alle dingen. En geef dat het goed mag zijn. Wees u zo bij ons en bij allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Zegent u heel uw kerk in deze plaats of waar dan ook in deze wereld. Waar die dan ook samenkomt. En hoort u ons barmhartige Vader uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan nu met elkaar het lied van de zondagsschool zingen. En dat is gezang 252 vers 1. Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de geest. En daarna krijgt u de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En de kinderen mogen dan naar de zondagsschool. Ik lees u een stukje uit het avondmaalsformulier. Opdat wij nu vast zouden geloven dat wij tot het nieuwe verbond behoren, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Zo dikwijls als wij van dit brood eten en uit deze beker drinken, bevestigt hij zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Hij geeft ons de verzekering dat hij voor ons, die anders de eeuwige dood hadden moeten sterven, zijn lichaam in de dood gaf en zijn bloed vergoot. En dat hij onze hongerige en dorstige zielen met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven voedt en laaft. Door de inzetting van het avondmaal richt onze Heere Jezus Christus ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond van onze zaligheid. Hij verwierf voor ons de levendmakende geest. En door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. Het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. Met groot verlangen zien wij uit naar het bruiloftsmaal van het Lam, waaraan wij de gemeenschap met hem ten volle zullen genieten. Door de Heilige Geest worden wij ook aan elkaar in liefde verbonden, gelijk de apostel Paulus zegt: is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij hoevelen ook één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Daarom zullen wij die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, om de wil van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad, samen in broederlijke liefde één lichaam zijn. En dit niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar betonen. We gaan nu eerst met elkaar zingen Psalm 107, het eerste vers. En ik mag u daarna uitnodigen voor de maaltijd van de Heere. Psalm 107, vers 1 en daarna de avondmaalsviering. Zullen we nu eerst samen bidden om Gods genade. Barmhartige God en Vader, u hebt uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden om ons te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mag bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of gij zult om Christus wil eeuwig onze Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, dat wij ons kruis getroost op ons nemen en dat in alle nood met opgeheven hoofd wij onze Heere uit de hemel verwachten, die ons sterfelijk lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten we er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat, eet dat, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen Gods naam met lofprijzing, met lofzegging prijzen. En we lezen: God die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. We zullen samen danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven. Wij loven u om uw genade dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij deze weldaden deelachtig worden en dat gij tot versterking daarvan het heilig avondmaal door uw geliefde Zoon Jezus Christus liet instellen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis aan onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap met Christus wilt doen strekken. Wilt u ons horen om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We zingen nu, als de organist op zijn plaats zit, Psalm 107, vers 19. Psalm 107, vers 19. We openen de schriften in het Nieuwe Testament in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. 1 Korintiërs 12, vers 1 tot en met 11 lezen we. En Paulus die gaat in deze brief in op vragen die hem gesteld worden. En hij noemt het een aantal keer, bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt. En dan komt er iets over het huwelijk en in hoofdstuk 8 iets over de afgodenoffers. En zo is er ook iets over de dingen in de gemeente en daaruit vloeit ook voort de dingen die je zou kunnen noemen de geestelijke gaven. De charismata. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door diezelfde geest. En aan een ander geloof, door diezelfde geest. En aan een ander genadegaven van genezingen, door diezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen of tongen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is dit gedeelte, maar de kerntekst is wel wat er staat in vers 3b. Dat niemand kan zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. En straks na de preek zingen we Psalm 133. Vorige week hebben we op Pinksteren iets gehoord over zoiets als de doop met de Heilige Geest. Wat is dat nou eigenlijk? En over dat de discipelen daarna, nadat ze gedoopt waren met de Heilige Geest, vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken. En we hebben ook iets gehoord, zowel vorige week, 's middags, als vanmorgen, over de verzekering die de Heilige Geest ons geeft. Hoe weet je het nou zeker? Nou, dat doet de Heilige Geest, die uitgestort is, die ons gegeven is. Daar is op zich natuurlijk veel meer over te vertellen. Zoals over zoveel dingen. Maar het is wel goed om te zien dat heel veel vragen die wij over de Heilige Geest hebben, vandaag de dag, vragen zijn die niet direct in de Bijbel staan. Vragen zijn die niet direct door de Bijbel opgeroepen worden. Maar vragen zijn die we aan elkaar oproepen. Dat is met heel veel dingen zo. Als je gaat spreken bijvoorbeeld over het onderwerp uitverkiezing, dan kunnen mensen hele filosofieën op nahouden. En er is een hele ontwikkeling daarin geweest over de leer daarvan. En dan probeer je dat weer eens terug te kijken in de Bijbel. Dan denk je van, hé, hoe hebben ze dat allemaal bij elkaar gebracht? En zo is het met dit ook. Hè. Er wordt heel veel gesproken over de vervulling met de Heilige Geest en de doop met de Heilige Geest. En dan denk je van, waar haalt men dat nou vandaan? He, dat wordt ons aangereikt door theologie, door gedachten en door dingen die in gemeenten spelen. Maar om dat te zeggen, dat is nou direct de verkondiging van de Bijbel. Dat zijn vragen die van buitenaf en niet vanuit de schrift zelf op ons afkomen. Als het bijvoorbeeld gaat over de doop met de Heilige Geest, dan kun je hele discussies over hebben van dat je een soort tweede bekering mee moet maken. Of dat het een tweede diepgaande ervaring is. En daar kun je heel breed over praten, maar als je gewoon Handelingen 1 en 2 leest, dan merk je van dat de doop met de Heilige Geest gewoon de uitstorting van de Heilige Geest is. De Heilige Schrift spreekt daar veel onbevangener over. Het is de uitstorting van de Geest. Maar toch is het goed om te spreken over dat werk van de Heilige Geest. Dat ook door barrières heen kan gaan. Je kunt je leven lang in de kerk zitten. Je zegt, ja, ik heb het altijd wel geloofd. Ik heb het altijd wel voor waar aangenomen, laat ik het zo zeggen. En ik heb het altijd wel zo gehoord dat ik dacht van, ja, zo zal het wel wezen, maar het heeft mijn leven nog nooit werkelijk echt geraakt. En dat, als dat mag gebeuren, nou, dan ben je de koning te rijk. Maar dan hoef je niet te zeggen, dat is nou de doop met de Heilige Geest. Hè? Dat is wat anders, dat is Gods doorwerkende genade, zou je kunnen zeggen. God die door barrières heen breekt en dat hebben we soms heel hard nodig. En soms heeft God daar heel veel werk voor nodig om bij ons door te breken. Want het meest eigenlijke van het werk van de Heilige Geest is niet dat hij nog een keer doorbreekt, een tweede keer. Maar het meest eigenlijke van het werk van de Heilige Geest is dat hij een mens verbindt met de Heer Jezus. Dat is het meest eigenlijke werk van de Heilige Geest. Als iemand met de Heer Jezus verbonden raakt, als hij in de Heer Jezus leert geloven, dan kun je zeggen, daar is de Heilige Geest aan het werk. Want dat heeft geen mens van zichzelf. Dat kan geen mens van zichzelf. Dat is het werk van de Heilige Geest. En iedere keer, ieder jaar eigenlijk wel, als ik zo eens terugdenk, de afgelopen jaren dat ik predikant ben, dan krijg je zo rond Pinksteren de vraag, waarom wordt er in onze kerken zo weinig over de Heilige Geest gepreekt? En dan denk ik van, ja, is dat nou zo? Is dat nou zo? Dat denk ik helemaal niet namelijk. Maar het wordt een beetje anders gedaan dan er in andere gemeenten gedaan wordt. Dat is wel zo. Het gaat niet zozeer om de bijzondere dingen van de Heilige Geest, maar om dat heel bijzondere. En het meest fundamentele, waarvan je kunt zeggen van, zonder dat, dan is er niks. Namelijk dat de Heilige Geest een nieuw leven geeft aan mensen. En dat je zegt van, ja, ik heb Jezus leren kennen. En wat we dan ook heel gemakkelijk over het hoofd zien, als je zegt, preek eens wat vaker over het werk van de Heilige Geest, is dat wat de apostel Paulus bedoelt. Als hij schrijft aan de Korintiërs over de geestelijke gaven, zoals wij nu gelezen hebben. En in 1 Korinthe 12, 13 en 14 spreekt hij daarover. En dan kun je zeggen van, waarom preek je daar niet vaker over? Nou, ik zal u zeggen, dat zal het niet alleen maar tot vreugde zijn, als ik dat zou doen. Dat was het namelijk voor die Korintiërs ook helemaal niet. Helemaal niet dat Paulus daar nou zo uitgebreid op ingaat. Ik denk dat ze wel gedacht hebben, wat overkomt ons nu? Dat hadden we toch niet verwacht. Het zal dus niet tot vreugde zijn, ook niet in Korinthe. Want als je 1 Korinthe 12, 13 en 14 zo doorleest, valt het op, terwijl Paulus een apostel was van de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, hij bij uitstek, de apostel van de Heilige Geest, dat hij ook dingen gewoon heel nuchter ordent. Hij zegt, spreken in tongen, dat is prima natuurlijk, doe ik ook, meer dan jullie, zegt hij zelfs. Maar hij zegt, doe dat vooral thuis. En heb het daar met God zelf over, want ja, wie verstaat het? Als je het niet kunt verstaan, wat heeft een ander daarover? Prima, maar doe het vooral thuis. En maak vooral niet daardoor de illusie, of geef niet de illusie, dat je beter bent. Veel beter is het, zegt hij, om te streven naar, wat zegt God nou eigenlijk? En wat bedoelt God nou eigenlijk? De gave van de profetie. Wat bedoelt God nou eigenlijk met mijn leven in deze tijd? Daar moet je voor gaan, natuurlijk. Maar dat kun je pas, want hij heeft het erover in hoofdstuk 14, als je de weg van 1 Korinthe 13 bent gegaan. En dat is de weg van de liefde. Het probleem in Korinthe, en dat is heel vaak een probleem, is dat het mensen ging om aanzien, om iemand worden. Korinthe was een stad waarin heel wat aan de hand was, waarin van alles te doen was en waarin mensen van alle wereldstreken van het Romeinse Rijk woonden. En waar ze tegen elkaar opboden in allerlei geestelijke oefeningen. En er kwamen ook allerlei religies samen in Korinthe. De religies van de Romeinen, de Grieken, een beetje verouderd, maar de godsdiensten van Egypte en van Perzië en Syrië. En de geest van God was daar ook. Dat is zo, die was daar ook, natuurlijk, duidelijk aanwezig. Maar het meest duidelijke van zijn aanwezigheid was niet zozeer dat hij allerlei bijzondere gaven gaf. Je kon zeggen, nou, daar gebeurt wat. Want ja, dat maakt het niet duidelijk. Met alle respect, hè, maar als de Heilige Geest werkt, als het over bijzondere dingen gaat, dan wordt het vaak niet duidelijker, want mensen krijgen de vragen, waar komt dat nou vandaan, en waar heeft hij dat vandaan, en is dat wel goed, is dat wel, nou, dat soort vragen allemaal. En je ziet allerlei dingen gebeuren, die je ook in andere godsdiensten ziet gebeuren, dat wordt er niet duidelijker op. Maar hoe kon je nou merken dat mensen, of dat de Heilige Geest daar werkt? Nou, dat was toch vooral door wat Paulus zegt in vers 3. Dan zegt hij, kijk nu eens naar hoe je was en hoe je leefde. Hè, voordat Jezus in je leven kwam. Dat je je naar die stomme, nikszeggende afgoden liet meetrekken. Ze zeiden niks tegen je. En ze hadden niks met je. Zo was je. Maar toen Jezus in je leven kwam, wat gebeurde er toen? Nou, toen heb je leren zeggen, dat is mijn Heer. Heel simpel. Dat is mijn Heere. Nou, hij zegt, dat is nou het werk van de Geest. En omgekeerd dus ook, hè. Weet je wat nou het werk van de Heilige Geest is? Dat je tegen de Heere Jezus, dat je zegt, hij is mijn Heer. Hij is mijn Heere, mijn Heiland. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Hoe kom je daar anders bij, zegt hij. Jullie daar in Korinthe, hoe kom je daar nou anders bij? Om dat te zeggen. En ja, en daar zegt hij bij, hè, dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ja, nou natuurlijk niet. En hij bedoelt eigenlijk een schokeffect te geven aan de mensen daar. Hè, moet je voorstellen, die mensen die daar in hogere geestelijke sferen leefden. En dachten van, dit moeten wij kunnen en dat moeten wij kunnen. En die elkaar aftroefden daarin, in Korinthe. Zeiden van, kijk ons eens. En wij horen bij de club van die. En wij behoren bij de club van die. Ik ben van Paulus en van Apollos en Kefas enzovoorts. En ze hadden allemaal hun eigen dingetjes. En ze troefden elkaar af. Nou, als je nou door de geest spreekt, zegt Paulus, dan zeg je niet vervloekt is Jezus. Nee, natuurlijk niet, zeggen ze. Dan zeg je Jezus is Heer. Ja, natuurlijk, zeggen ze. Natuurlijk zeg je dat dan. Maar dat is het ook. Dat is het nou juist ook. Daar gaat het nou juist ook over. Dat is nou juist waar het om draait in een christenleven. Dat je zegt, ik heb maar één Heer. En dat ben ik niet zelf. Dat Hij, Jezus Christus, mijn enige troost in leven en sterven is, dat ik het eigendom ben van Hem. Dat is Hij. En als Jezus mijn Heer is, dan is het ook allemaal van Hem. Dan zijn ook wij van Hem. En dan zijn de dingen die Hij ons geeft, ook van Hem. En dan zijn de dingen die Hij ons geeft ook niet voor onszelf. Maar dan zijn ze voor Hem. En voor de opbouw van zijn gemeente. En ja, daar gaat het nou over. Als het dan gaat over dingen doen. Over dat je zegt van, ja, ik heb iets gekregen. Prima. Prima, mooi, dank God ervoor en gebruik het meer in de gemeente. Dat is trouwens ook wat tricky, hè, wat Paulus zegt. Dat je dat ten opbouw van de gemeente moet gebruiken. Want ja, nou ja, tricky wat Paulus zegt, wat wij ermee kunnen doen. Want je begrijpt heel goed dat er dan mensen kunnen zijn die zouden kunnen zeggen van ja, ik heb iets gekregen en dat moet ik in deze gemeente gebruiken. Want God heeft het mij gegeven en jullie luisteren maar naar mij. Of jullie doen maar wat ik zeg, want God heeft het mij gegeven. He, jullie moeten van mij leren. Dat is wel, ja, dat begrijp je. Zo zitten wij mensen in elkaar. He, je zou zeggen van, er staat in Psalm 103, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Nou, en dat is ook zo. En daarom zegt Paulus ook, als hij het heeft over de grootste gave, die van de profetie. Dat hij zegt van, nou, dat moet je ook toetsen onderling. He, je kunt niet zeggen, ik heb iets gekregen van de Heer, een woord, en dat is het dan ook. En daar zul je het mee moeten doen, want het is van de Heer. Nee, onderzoek dat maar eens even of het echt zo is, zegt Paulus. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Maar, dat wel toegegeven, al die zorgen en waarschuwingen en piketpaaltjes mogen die geschenken van God niet verwaarlozen natuurlijk. Dat is een risico dat je neemt. Als je zegt, ik concentreer alles op die grote gaven die God geeft, het geloof en de wedergeboorte, dat je bij hem mag horen. Als je daar alles op concentreert, dan zou het kunnen gebeuren dat je zegt van, nou, dat wat God voor de rest aan de gemeente schenkt, dat laat ik maar buiten beschouwing, omdat het alleen maar lastig is. Nee, God geeft zijn genade, dat is waar. Hij geeft zijn verzoening. Hij gaf zijn zoon. Maar zijn geest deelt zijn gave uit. Laat ons gemeente zijn. En dan zegt Paulus in vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. En het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Zo mooi. Hij varieert daarmee. Hè? Er is verscheidenheid van genadegaven, verscheidenheid van bedieningen, verscheidenheid van werkingen. Maar van bedieningen, van dienstbaarheden zou je kunnen zeggen. Hè? Van dat wat je doet, zelf waarbij je dienstbaar bent. Verscheidenheid in dingen waarmee je dienstbaar kunt zijn. Er is verscheidenheid van werkingen. Dat zijn de verscheidenheid waarmee God zijn werk doet in deze wereld en in de gemeente. Dus Paulus onderscheidt het ook allemaal. En de Heilige Geest, zegt hij dus, geeft de gemeente nou juist de middelen om gemeente te zijn. En dat is dus die verscheidenheid aan werkingen. Dat God zijn werk doet in de gemeente. Dat is de verscheidenheid aan bedieningen, aan mensen zou je kunnen zeggen. Dat hij door verschillende mensen heen werkt. En dat is uiteindelijk ook dat geschenk, dat zijn uiteindelijk ook de geschenken van de Heilige Geest. En dat is nou de gemeente gegeven. Ja, de gemeente gegeven. Hè? Wel mooi dat Paulus nooit denkt van, als je nou gelooft, dan moet je maar afwachten of je de Heilige Geest gekregen hebt. Nou, dat kan niet. Als je gelooft, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Dat kan niet anders. Je kunt niet in de Heer Jezus geloven zonder de Heilige Geest. Dus ieder gemeentelid dat gelooft in de Heer Jezus. Als je in de Heer Jezus gelooft, heb je de Heilige Geest ontvangen. Dat was voor, en dat hebben we vorige week gezien, voor Johannes en de gemeente van Johannes zo klip en klaar. Hoe weet ik nou dat hij in mij blijft en ik in hem? Door zijn Heilige Geest die hij mij gegeven heeft. Ja, hoe weet ik dat dan? Oh ja, hij is uitgestort, hè? Hij is uitgestort. Oh ja, die geeft hij. Dat is niet zomaar een individueel druppeltje her en der. Van jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. Dat is zijn werk in deze wereld. En als je tot geloof komt, dan is dat een bewijs ervan dat hij met je bezig is. Dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. En dan zegt Paulus ook, ja, er is verscheidenheid van genadegaven, verscheidenheid van bedieningen, verscheidenheid van werkingen. Maar dat betekent niet dat iemand daarvan uitgezonderd is. Maar het komt overal op verschillende manieren. Moet je toch eens bij stilstaan, denk ik. Hè? Misschien is dat wel een punt wat meer nadruk zou kunnen krijgen. Dat is waar. Dat je zegt van, ja, geloven. Ja, van waar komt dat nou eigenlijk? En hoe hou ik dat nou vol en zo? En dat we toch vaak denken van dat, ja, dat moet ergens uit onszelf komen. Hè? En soms komt het hier vandaan en soms moet het uit je tenen komen. Ja, dat moet ik allemaal weer zelf doen. En ik zit met problemen, hiermee en daarmee. Ik zeg, ja, dat moet ik zelf oplossen. Ja, ik moet het zelf geloven, ik moet zelf vertrouwen, ik moet zelf dit, ik moet zelf dat. En dan denk je, hoe hou ik dat vol en hoe krijg ik dat voor elkaar? En dan zeg je van, ja, wat is dat nou, hè? Als ik nou in de Heer Jezus geloof. En ik denk aan Pinksteren. Wat mag ik dan geloven dat Hij ook mij gegeven is? En dat betekent niet dat ik dan opeens weet, oh ja, nou hoef ik het niet uit mijn tenen te halen. Maar dat je zegt, van daar mag ik op vertrouwen. En daar mag ik ook verder mee gaan. Maar dat je dan ook nadenkt over die vervolgvraag. Want als de Heilige Geest in je leven is, dan geeft Hij je ook dingen. Dan geeft Hij je ook zijn gaven. En moet je ook niet vergeten. En niet achterwege laten zeggen, nou, dat denk ik maar even niet aan. Maar dat hoort bij elkaar. Je kunt zeggen van, ik heb de Heilige Geest ontvangen, dus ik kom in de hemel of iets dergelijks. Dat is wel heel plat gezegd natuurlijk. Maar dat je zegt, ik heb ook de Heilige Geest ontvangen, dat betekent ook dat Hij mij zal leiden in dat wat ik mag doen tot opbouw van zijn gemeente. En Hij geeft mij dingen waarmee je dienstbaar kunt zijn. Dienstbaar kunt zijn. En dat God zijn werk, zijn werkingen, zijn werk kan doen. In de gemeente naar anderen toe. En in de gemeente van Korinthe lag vooral daar de klemtoon op. Hè, dat je dienstbaar kan zijn aan het geheel. En niet dat het geheel dienstbaar is aan jou. Dat kan natuurlijk ook, maar dat je de gave van God krijgt om je ten dienste van anderen op te stellen. Maar nogmaals, dat is allemaal door diezelfde geest. Het komt allemaal uit diezelfde bron. En het heeft allemaal diezelfde kleur. En het heeft allemaal te maken met waar we iets van zongen uit gezang 252, met die vrucht van de geest. En wat is nou de vrucht van, wat is nou een kenmerk van de geest? Als het nou over geestelijke gaven gaat. Die mensen hebben zoveel gaven ontvangen. En als ze keihard zijn bijvoorbeeld, hè, nou dan kun je het gerust in de prullenbak geven, gooien, want dan betekent het niks. He, want de vrucht van de geest is liefde, langmoedigheid, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als mensen zo vol zijn van zichzelf, dan denk je van, en ze betekenen heel veel voor de kerk, dan denk ik, nou, wat voor vrucht zou dat nou zijn? En waar komt dat nou vandaan? En wat voor gaven zou dat nou zijn? Ja, dat mag je gerust. Ja, Paulus zegt, het moet ook de kenmerken van de geest hebben. Maar een veelheid van gaven. En dat weten we. Paulus heeft dat in het tweede gedeelte, hebben we nu niet gelezen, vers 12 tot en met tot het eind, vers 31, over dat beeld van het lichaam. En dat is een prachtig voorbeeld natuurlijk om dat aan te geven, van dat het van één geest komt. En dat het heel verschillende dingen zijn. Maar dat het allemaal uit diezelfde bron komt. Hè? En dat is ook zo. Je hebt ogen, oren, neus en mond. En weet ik veel wat allemaal voor lichaamsdelen je hebt. Hè, sommige dingen, ja, die zie je gelijk als je iemand tegenkomt. En die vallen gelijk op. Andere dingen vallen niet op. En sommige dingen zijn bedekt. En sommige dingen zijn wel heel erg bedekt. En de meest edele delen van ons bestaan, die zijn het meest bedekt. Zegt Paulus. Dat is prachtig zo. Dan denk je van, wat is nou van belang van de kerk? Nou, dan zegt hij, eigenlijk dus, die edele delen, die zijn van het meest belang. Niet dat wat heel direct zichtbaar is. Maar wat gewoon gebeurt. En ik denk dat je dat niet genoeg kan benadrukken. Wat is nou van belang in gemeente? De gemeente, nou, de dingen die zo heel nadrukkelijk aan de orde komen. Of is dat gewoon het stille gebed voor iemand? De stille zorg voor iemand? Dat iemand al 20 jaar bij iemand komt, die anders bijna niemand krijgt, komt. Waar anders bijna niemand komt. Dat je gewoon oog hebt voor die ander. Dat je er gewoon bent voor die ander. Dat zijn zulke bijzondere gaven van de Heilige Geest. Dat zijn de meest bijzondere gaven. Ja, ze zijn bedekt. Net zoals je edele delen. Maar het zijn de meest bijzondere gaven. Waar je het meeste aan hebt. En waar je een kerk ook echt mee bouwt. verscheidenheid aan gaven, natuurlijk. Een oog, een oor, een neus, een mond, allemaal verschillend. De kerk ook, sommige mensen moeten spreken, andere mensen moeten vooral luisteren, andere mensen moeten geven. Maar hoe het nou precies zit en hoe het nou precies gaat met die geestelijke gaven, dat zegt Paulus niet. Hè? Heel apart. Er zijn heel wat brieven in het Nieuwe Testament waar Paulus daar helemaal niet over spreekt. Dan geeft dat niet. Maar op een paar andere plaatsen doet hij dat wel. In Romeinen 12. Hij heeft er ook een heel rijtje over de gaven die God geeft in het midden van de gemeente. In Efeze 4 ook. En als je dat zo leest, dan denk je van, hé, dat zijn eigenlijk andere lijstjes. Er zijn weer andere dingen. Hij noemt bepaalde dingen wel en andere dingen weer niet. Het zit eigenlijk net of Paulus zegt van, ja, wat zijn die geestelijke gaven ook alweer? Oh, dat zou dat kunnen zijn, dat is dat. Dat komt hij tegen, dat komt hij tegen. Oh ja, dat ben ik bij jullie tegengekomen en dat ben ik bij jullie tegengekomen. Net alsof Paulus zegt van, nou ja, hoe dat nou precies zit, dat maakt me ook niet zoveel uit eigenlijk. Hij heeft niet een lijstje, hè? Niet in het grote handboek van de Bijbel, dat er een lijstje staat, geestelijke gaven, nou in deze volgorde. In sommige dingen is het handig dat je een lijstje hebt. Hè? Hey, bijvoorbeeld als je, ik herinner me plotseling, dat ik een keer in een verzorgingstehuis was. En er was een afdeling waarin het geheugen van de mensen nogal getraind moest worden. Laat ik het maar zo zeggen. En er zaten een aantal mensen bij elkaar en die zaten dus geheugentraining te doen. En ik kwam toevallig bij een gemeentelid, niet uit deze gemeente, ik zal het gelijk zeggen. En ik ging er even bij zitten. En ik zeg, nou, ik weet ook wel een paar dingetjes waar u uw geheugen in kunt trainen. Er zijn er bijvoorbeeld de koningen van Juda en de koningen van Israël. Nou, en dan gingen we hoor, hè, dat begon met, dus, hè, met Saul, David, Salomo, ik ga haast niet verder nu. Maar, en dat, alle mensen konden dat prima. Ook als het geheugen ver weg was. Nou, daar is het handig voor, chronologische lijstjes. Maar dit soort lijstjes, als je dat in je boek hebt staan, van dit zijn de geestelijke gaven, zegt Paulus, nee, heb je het helemaal niet begrepen. Het gaat er helemaal niet om welke het belangrijkste is. We hebben helemaal geen lijstjes van dit is het meest belangrijke. Het is, ja, je kunt zeggen, kan Paulus dat niet? Weet hij het niet uit zijn hoofd? Nee, het zit niet in zijn hoofd. Het zit er niet. Het is niet belangrijk. Ja, wat belangrijk is, en daar heeft hij het in 1 Korinthe 14 over, is over het spreken naar Gods wil. Hè? Dat je dat goed in de gaten krijgt. Maar andere dingen zijn niet zo van belang. Hoe dat nou precies zit. Hij ziet dat niet zo. En daarom geeft hij heel verschillende lijstjes. Wat hij gewoon tegenkwam in die gemeente van Korinthe. En er waren mensen die heel wijs waren. Of die dat nou heel serieus noemt, weet ik niet. Maar ik denk het haast wel. Er zijn heel wijze mensen onder jullie. Die gaven van wijsheid ontvangen hebben. Moet je af en toe gewoon zeggen, dat zijn heel wijze mensen. Want anders voelen ze zich weer een beetje, je begrijpt dat wel. En andere mensen die zeggen, die hebben gaven van kennis. Die weten heel veel. Maar dat doet diezelfde geest hoor. Sommige mensen hebben de gaven van geloof. En daar bedoelt hij niet zozeer mee van, die geloven en anderen niet. Maar dat weet u hè. Er zijn mensen die je tegenkomt. Waarvan je zegt van, dat is, ja. Die heeft een geloof dat bergen kan verzetten. Dat heeft niet iedereen. Ook niet als je een echt geloof hebt. Dat je zegt van, die gaat erin, die staat erin. En die laat zich door niks of niemand uit het veld slaan. Nou, daar kun je heftig jaloers op zijn. Maar het is van diezelfde geest als waar u een gave van ontvangen heeft. Er zijn mensen die gaven van genezingen hebben gekregen. Nou, dat zijn, er staan gaven van genezingen. Het is meervoud, dus het gaat op heel veel verschillende manieren. Op de normale manier, op die met olijfolie, weet u wel, Jacobus 5. En er zijn ook mensen met heel bijzondere gaven daarvoor, natuurlijk. En dat ziet Paulus allemaal, en dat was daar ook in Korinthe. Mensen met de gaven van de profetie, mensen die in andere talen konden spreken. Prima, mooi, prachtig. Ja, dat heeft God allemaal gegeven, daar moet je hem dankbaar voor zijn. Maar hij geeft ze om je te laten gebruiken tot opbouw van de gemeente. Niet tot opbouw van jezelf. Dan moet je thuis maar gebruiken. Hè? Dat zegt hij over tongen spreken. Doe dat vooral thuis. Help je jezelf mee. Prima. Prachtig. Zit ik wel even trouwens te denken. Wat zou Paulus nou in onze kerk zien? Ik denk, als Paulus nou zijn brief, als hij hier een tijd geweest was, en hij zou een brief aan ons schrijven, en hij zou over die geestelijke gaven spreken. Nou, dan zou hij zeggen van, nou ja, we spreken en luisteren, dat gebeurt wel. De gaven van met geld omgaan. De gaven om een verbouwing tot stand te brengen. De gaven om beleid uit te zetten voor de evangelisatiecommissie. De gaven van beleid uit te zetten voor het kerkblad. Hoe doen we dat nou precies? De gaven van in de zendingscommissie geld bij elkaar krijgen voor deputatenzending. Dat is ook belangrijk. De gaven, nou enzovoort, zo zou hij dat bij ons zien, denk ik. En dat is natuurlijk heel prima. Geeft helemaal niks. Hoewel, misschien was die focus waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe en ook in Romeinen wel wat scherper. Wat scherper op gericht op Gods Koninkrijk. En misschien moeten we dat meenemen. Heel veel dingen zijn heel prima. Maar waar ben je op gefocust? En ik denk dat het toen veel meer was op de geestelijke opbouw van de gemeente. Waar ben ik mee bezig? En ik denk dat dat een vraag is die we mee kunnen nemen. Als je in weet ik veel wat welke commissie zit. Prima werk, moet gedaan worden. Maar vergeet je niet waar het om gaat en waar het om draait. Om de opbouw van Gods gemeente. Waar de Heilige Geest u jouw gaven voor gegeven heeft. Wij denken heel functioneel praktisch, er moet wat gebeuren. Nou, daar wil ik wel wat tijd aan besteden. Paulus denkt veel functioneel geestelijker. Wat is nou goed voor de groei van Christus gemeente? Maar dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, maar toch, goed om erover na te denken. Om die focus te blijven houden. En goed om te zien dat God daardoor zelf, door zijn geest, zelf zijn kerk bouwt. Hij heeft daar zijn eigen werkwijze voor. En hij werkt door zijn geest die gaven geeft in het midden van de gemeente. En dat zijn gaven die soms heel nadrukkelijk aansluiten bij hoe je bent en hoe je in elkaar zit. Er zijn mensen die heel praktisch bezig moeten zijn en die je niet te veel moeten laten zeggen. En andere mensen net andersom. En dat is zo en daar sluit de Heilige Geest ook mee aan. En soms kom je tot... tot gedachte van, hé, dat had ik nooit gedacht dat dat in mij zat. Of dat ik had nooit gedacht dat dat in die ander zat. Dat kan ook, want er zijn genoeg barrières en genoeg remmingen. En er zit genoeg vast in ons leven, wat losgemaakt kan worden. En maar God wil u gebruiken om een ander van dienst te zijn. Om een ander te helpen. Om een ander te helpen op weg naar zijn koninkrijk. God wil u gebruiken. Om zijn gemeente te laten groeien, niet alleen maar in ledenaantal, maar in het kennen van hem. God wil u gebruiken om zijn koninkrijk zichtbaar te laten worden in deze wereld. God wil u gebruiken, niet alleen maar zodat je er zelf weer een beetje tegen kan, maar zodat je zelf met degene om je heen er tegen kunnen. Zodat we een vaste bodem hebben in ons leven. Zodat we kunnen leven en sterven met die heiland. Nou, daar heeft hij het over, Paulus. En hij zegt, niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. En dat moet je goed in je oren zetten, in je hart nemen. Dat is een geschenk van de Heilige Geest, als ik bij hem wil horen. En hij gaf zijn lichaam, hij gaf zijn brood en er waren veel mensen aan het avondmaal. Ja, eigenlijk allemaal, u zei allemaal, Jezus is mijn Heer. Hoe komt dat nou dat je dat zei? Ja, dat komt door de Heilige Geest. Ja, dat komt door de Heilige Geest dat je dat zei. En als je dat dan zegt, dan moet je er verder over nadenken, mee bezig zijn. Het nabetrachten. Als de Heilige Geest mij nou gegeven is, hoe kom ik dan dichter bij hem, bij God? Hoe kom ik dan dichter bij Christus? Hoe leef ik dan meer in zijn gemeenschap? In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid. Meer en meer, staat er in een lied. Hoe werkt dat dan in mijn leven? Maar als hij mij gegeven is, dan zal hij mij daarmee helpen. Ook als er dingen zijn die ik zelf niet weet. En dat ik denk van, hoe moet ik dat oplossen? Of je zegt van, wat moet ik nou? De hele schepping is in alle delen in zuchten, in barensnood, zegt Paulus. En wij zelf ook. Wij zuchten en we weten niet wat we bidden moeten. En er zijn van die situaties in ons leven, dat weten we allemaal, dat je zegt, wat moet ik nou bidden? En hoe moet het nou? En hoe kan het nou? Hoe kan het nou ooit verder? Hoe kan ik nou weer geluk vinden in mijn leven? Hoe kan ik nou weer het leven zien? En dat de Heilige Geest dan tegen je zegt, of dat Paulus schrijft dat dan in Romeinen 8. Ja, maar dan mag je weten dat die Geest die jou gegeven is, voor jou bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan zeg je niet, oh ja, nou kan ik weer verder. Nee, maar neem het mee. Hè? Maria, als ze, die overwoog al die woorden van die herders bijvoorbeeld. Hè? Staat niet van, oh zit het zo, dan weet ik het dan. Dan ga ik weer vrolijk verder. Nee, ze overwoog dat. Hè? Overwegen is zo, hè? Wegen, overwegen, dus weegschaal. Dat je ermee bezig bent. En dat het zoiets van jezelf mag worden. Die geest die ook voor mij bidt. In mijn benarde omstandigheden of in mijn vrolijke omstandigheden. Omdat hij mij gegeven is. Omdat hij mij, hoe weet ik dat? Omdat hij mij Heere Jezus of Jezus Heere heeft laten zeggen. En als je dat zo zegt, leef dan in het geloof. Maar dien hem ook met vreugde en toewijding. Ook gewoon in het midden van de gemeente die je gegeven is. Ook al zitten we straks een tijdje in de Kandelaarkerk. Amen. zullen we danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor uw woord en we bidden van u. Geef dat we hoe meer en meer verbonden worden aan onze Heere en Heiland Jezus Christus. Dat Hij in ons woont en wij in Hem. En dat Hij in onze harten woning maakt. Dat Hij daar de boventoon voert. En dat we Hem daarin zijn plaats gunnen, midden in ons leven. En dat we dat niet uit de weg zullen gaan. En dat we niet zullen zeggen van dat we dat niet nodig hebben. En dat we ons durven overgeven aan Hem. Maar dat we dan ook zullen leven uit zijn liefde. En met de gaven die Hij ons geeft ten dienste van anderen. Heere, geef dat we zo uw gemeente mogen zijn. Waar liefde woont, gebiedt u uw zegen. Op de plek waar u woont in Jeruzalem, gebiedt u uw zegen. Hier in het midden van uw gemeente biedt u uw zegen. Heere, en geef zo uw zegen en geef ons de moed om uw weg te gaan. Heere, we bidden zo voor elkaar. Soms zijn we zo bezig met onze eigen dingen. Soms zijn we zo bezig met het zoeken van zekerheden in ons bestaan. En soms laten we het ook zomaar weer lopen. Geef dat ons leven vast mag staan in u. Heere, doordring ons ervan dat u zo ook uw kerk bouwt. En dat we zo onze plaats moeten innemen. En dat we zo ook tot zegen moeten zijn voor anderen. Dat u ons niet ongezegend wil verder laten gaan. Maar dat u ons juist wil gebruiken in uw dienst. Wees u zo met ons en zegent u ons in onze gedachten daarover. Zegent u zo uw kerk, deze gemeente. Ook in de periode dat we naar de Kandelaarkerk gaan. Geef dat dat ook een gezegende periode mag zijn. Ook als we hartelijk verbonden zullen zijn met de andere gemeenten daar. Geef dat we u mogen dienen met elkaar. En dat het zo voor ons allen een goede periode mag zijn. Een zegenrijke periode. En geef dat uw woord dwars door alles heen mag doorgaan. We vragen van u. We bidden voor onszelf als we deze wereld ingaan om tot een zegen te zijn. En helpt u ons ook zo om tot een zegen te zijn op de plek waar we wonen. Waar we werken. Waar we anderen ontmoeten. Waar we omgaan met dat wat u ons geeft. Stelt u uw kerk, stelt u onze gemeente, stelt u onszelf tot een zegen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We bidden voor uw kerk hier in het Westen. We zijn vaak met zoveel dingen bezig. Geef dat de geestelijke gaven niet zozeer zitten in ons organisatietalent. Maar in de richting van Christus. Helpt u ons daarbij. Heren, we gaan hier vandaan. We vragen van u, weest u onze beschermer, onze goede herder. Draagt u ons en hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We zingen ons slotlied, lied 387, Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.